Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn of mede verantwoordelijk zijn voor de dood van mijn vader. Hè? Dat zeg ik nogmaals op basis van wat ik zelf vind en voel. Dan kunnen die mensen al niet lager voor mij zinken en zo. Dus dan denk ik al van ja, moet ik me dan gaan ergeren dat iemand met een capuchon op zit of dat die onderuit gezakt zit of mij niet aankijkt of noem maar op. Denk ik ja, ze hebben naar mijn mening al het laagste van het laagste gedaan wat ik me ooit kon verzinnen.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schout en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Ja, vandaag hebben we een extra aflevering die wij opnemen na de regiezitting in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Dit was op 5 september. Hiervoor schuift bij ons een speciale gast aan vandaag, Royce de Vries. Welkom.
Dankjewel.
We gaan vandaag even de stand van zaken bespreken, maar eerst nog even kort op een rijtje waar het allemaal over gaat. Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. 9 dagen later overleed hij. In totaal zitten er op dit moment 8 mannen vast voor de moord. Ze zijn grofweg in 3 groepen te verdelen. Allereerst zijn er 2 mannen die door het OM worden beschouwd als uitvoerders. De schutter Delano G. en de chauffeur Camille E. Zij kregen hulp van 2 Polen. Een vermeden moordmakelaar Christian M. stuurde hen aan en een regelaar Conrad W. zorgde voor de wapens, vluchtauto en telefoon. En dan is er nog de derde groep. Die bestaat uit 3 mannen die Peter R. de Vries voor zijn dood zouden hebben geobserveerd. Het gaat om de 2 filmers, Eriksson O. en Grower M., die later beelden van de zwaargewonde de Vries verspreiden op social media. En een opdrachtgever, Lucardo S. Ze hadden bovendien contact met nog 2 vermeende handlangers, Christopher W. en Devani K. Nou, nogmaals welkom, Royce. Heren, jullie waren alle 3 aanwezig bij de regiezitting gisteren.
Ja, Royce zat voor het glas en wij zaten achter het glas tussen de journalisten deze keer. Want dit is eigenlijk een hele kleine rechtszaal waar het nu plaatsvond. Dat was nodig omdat er allerlei problemen waren met de ruimte in de vorige zaal. In die moderne rechtszaal, waar dus 2 advocaten dan niet naast 1 verdachte konden zitten en heen en weer moesten lopen.
Het is gek genoeg een hele kleine zaal eigenlijk, maar wel de enige zaal in Amsterdam waar alle verdachten plaats konden nemen.
We hebben ook het JCS natuurlijk nog in Bad Hoeverdorp. Ja. Daar zou het ook kunnen. Dat is natuurlijk een veel comfortabelere zaal.
Had ik maar, veel liever gezeten.
Ja. Zeker, maar de bunker is natuurlijk wel de meest veilige vluchthaven, laat ik het zo maar stellen.
Ik vond het toch ook een beetje afdoen aan de status van deze zaak. Hè? Ik bedoel, ja, jij zit hier natuurlijk nu, Royce. Maar goed, het is toch een hele belangrijke zaak in Nederland dat op deze wijze een van de belangrijkste misdaadverslaggevers van Nederland gewoon dood is geschoten. Uit intimidatie toch ook. En dan zitten we in zo'n bekrompen zaaltje waarbij een aantal opmerkingen werden gemaakt over dat je ook moest uitkijken met het, hebben wij hier nu ook, het ritselen van papier. Omdat anders de tolken dingen niet konden horen. Ja, ik vond het wel jammer, want het haalde wel... ik denk dat ze in het buitenland zo'n zaaltje zien, dat ze denken, wat gebeurt daar nou in Nederland?
Ja, ik ben dat niet met je eens. Ik vind dat juist het feit dat het in de bunker plaatsvindt, vind ik wel aangeven hoe ernstig de zaak is. De meest ernstige zaken, hè, Marengo, Eris en de moord op jouw vader, Royce. Ja, dat is de bunker.
Mijn bezwaar zit vooral dat het daar gewoon oncomfortabel is om daar te zijn. Je kan niet even een koffietje halen bij de rechtbankbar of iets. Je zit daar gewoon echt in een donkere ruimte. Het is echt een bunker. Ja. Je ziet geen daglicht. Je hebt weinig ruimte voor privacy om even met de andere familieleden te praten over wat je zojuist gehoord hebt. Dus ja, om een hele dag in die bunker te verblijven, dat doe je niet met plezier. Ja, überhaupt niet. Maar laten we zeggen, de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg was in die zin echt veel comfortabeler voor ons. En de mensen daar ook goed leren kennen. De koffievrouw op de eerste etage, Anita, die zagen we iedere keer.
Onze Anita.
Ja. En die toveren toch dan even een lach op je gezicht. En nu zit je in de bunker en dan dat is toch heel anders. anders qua sfeer.
En, ja. Je zat wel ook bijna tussen de verdachten. Hè? Daar zei natuurlijk de voorzitter ook nog wat van, dat voor de orde het zo moest zijn dat als we dan gingen pauzeren, dat dan iedereen moest blijven zitten totdat de verdachten weg waren. Want anders liep iedereen zo door elkaar heen. Dat, hoe was dat?
Moet ik zeggen dat ook al bij de Parnassusweg je dicht op de verdachten zat. Hoor. Dan was het ook bijna dat je ze kon aanraken op een gegeven moment, omdat die zaal steeds voller werd.
Ja.
Dus dat was niet heel anders. Maar ja, het blijft natuurlijk een hok waar je in zit met z'n allen.
Ja, dat is zeker. En nou is het in Marengo was het ook zo, hè, bij die grote processen blijft iedereen zitten totdat de verdachten weg zijn. Anders loopt inderdaad beter iedereen door elkaar. Maar ik moet zelf zeggen, voor dat soort zaken zit ik het liefst of in de bunker of in JCS.
Ja.
Er was wel één voordeel en dat was, zei de voorzitter, dat iedereen nu broodjes kreeg. Dat we dan niet hadden als we op de Parnassus weg zaten.
Ik denk eerlijk gezegd dat dat de verdienste van mijn vader is. Dat we dat kregen. We hebben ooit het Holleder proces gehad waar mijn vader getuige was in de bunker. En toen, iedereen herinnert zich dat nog wel, dat hij wegliep daar. Omdat hij zijn schoenen uit moest doen voor de beveiliging. Maar dat had een... Iedereen dacht van, goh, een meneer wil zijn schoenen niet uitdoen. Maar dat had een veel grotere betekenis. Hij wilde een signaal afgeven, omdat hij vond dat er niet goed met getuigen werd omgegaan. Ja. En daar had hij een aantal bezwaren mee. Heeft hij ooit een opiniestuk voor geschreven. En een van die bezwaren was van, goh, ik moet de hele dag getuigen daar in de bunker, een verlaten terrein. En ik krijg niet eens een broodje of iets. Dus nou ja, nu krijgt iedereen dus... En broodjes in de bunker.
En er lagen heel veel krentenbollen tussen. Daar moest ik nog wel even voor slikken. Ja.
Ik kom daar inmiddels al een tijdje in die bunker. Ja. Het is al 30 jaar lang hetzelfde witte dozen lunchpakketje. Hè, met de wekenbolletjes en de Twix en de Mars erin. Of,
ik vind het goed dat ze het doen. Ik moest wel heel erg lachen om mijn moeder. Want die was ook een aantal keer in de bunker geweest. En die had een hele Albert Heijn krat meegenomen met eigen spullen. Inclusief een koffiezetapparaat. Ik schaamde me een beetje voor. Maar ik heb wel lekkere koffie gedronken, moet ik er gelijk bij zeggen.
Ja.
Zelfs de advocaten die vroegen, goh, mag ik ook een kopje?
Oh, echt? Oh, dat is wel... En hoe was het gisteren dan voor jou, die dag?
Ja, het zijn natuurlijk altijd dagen waar ik wel tegenop zie. Ik voorzag wel dat dit niet de meest spannende dag van allemaal zou worden. Hè. Het was een zogenoemde regiezitting. Dus er werden inderdaad bijvoorbeeld onderzoekswensen besproken. En ja, dat zijn formele discussies, hè, als ik het zo goed verwoord. Dus ja, er worden niet spraakmakende nieuwe onthullingen gedaan door het Openbaar Ministerie. De verhalen van de advocaten, was vaak een herhaling van zetten, hè, als het om de voorlopige hechtenis ging. Dus het was niet de meest spannende dag van allemaal. Het is inmiddels ook al wel uit mijn hoofd de 10e zitting ongeveer die we gehad hebben. Dus de confrontatie met de verdachte. Ik wil niet zeggen dat het went, maar het is wel de zoveelste keer ook. Hè, dus we kijken er nooit naar uit, maar het heeft ook niet meer de lading die het in het begin had. Als het inhoudelijke behandeling komt, dan zal dat natuurlijk weer anders worden.
Maar hoe heb je een ander gevoel als je 's avonds thuis komt na zo'n zitting?
Ik ben wel gewoon kapot aan het einde van de dag. Van het luisteren, toch een beetje de emoties en indrukken van zo'n dag. Tuurlijk. En merk wel dat ik nu niet heel erg de programma's heb teruggekeken. Talkshows of iets.
Er was niet zo heel veel. Ik zag in de Telegraaf helemaal geen verhaal. Hoewel Saskia Belleman er was. In de Volkskrant heb ik volgens mij ook niets gezien.
Maar ook dus inderdaad omdat het niet een hele spraak... Maar weinig nieuwe ontwikkelingen en het onderzoek. Omdat het onderzoek toch wel... soort van is afgerond. Hè. Het meeste is wel uitgezocht. Hè. Dus ik denk in die zin dat er niet heel veel nieuws viel te vertellen, behalve dan dat het plaatsvond weer.
Nou, er was één heel belangrijke zaak. En dat was of het DNA van 5 juli was of van 6 juli.
Ja.
Jij bent natuurlijk civiele advocaat, hè, veel mediarecht. Als je dat nou hoort en je hoort zo'n strafrechtadvocaat daarover praten, wat denk je dan?
Nou ja, kijk, een civiele advocaat die wel een beetje is opgegroeid met misdaadzaken, natuurlijk. Ik dacht wel van, volgens mij is dat gewoon niet goed mogelijk om te onderzoeken of een DNA-spoor van 5 juli of van 6 juli is.
Dat was ook een beetje wat het OM al zei, want dat was een van de 2 onderzoekswensen eigenlijk die gedaan werden. Dat was een van de verdachten die een uitspraak wilde van het NFI of dat DNA in die auto, in een van de auto's, nou was achtergelaten op 5 of 6 juli. Ik kon echt de relevantie daarvan, ik heb over nagedacht, kon het niet echt achterhalen.
Nou ja, kijk, ik snap wel wat die advocaten daarmee willen, maar ik denk gewoon dat het niet dat je gewoon geen conclusie krijgt van een NFI dat zegt, nou, dit spoor is van 5 juli.
Ja, maar zou je dus
als ik het goed begrepen heb, hoor. Maar,
nee, ik had zoiets. En dan is het van 5 juli, wat alsof dat hem of dat nou, vrij pleit.
Dat hing er een beetje wel van af. Een van de verdachten zegt juist, er zat nog een pol op 6 juli in de auto. En misschien is dat een van die verdachten die ook in de rechtszaal zit. En de ander zegt juist, nee, ik zat de dag ervoor in de auto. Dus ik was helemaal niet die pol die aan het appen was met die matrix-telefoon.
Ja, dus het is ook een beetje om twijfel te creëren over...
Maar goed, het lijkt mij dat je die uitspraak niet kunt doen, want dan moet je een verouderingsproces van DNA over een periode van 24 uur kunnen vaststellen.
Ja, en ook zoveel tijd later. Dat lijkt mij niet. Ik werk niet bij het NFI. Nee. Die zullen daar ongetwijfeld iets over zeggen. Maar toen ik het hoorde, dacht ik van, goh, misschien een beetje vragen naar de bekende wet.
Ja, want verder was er nog één onderzoekswens, als ik goed zie, en dat was
telecom.
Waar het eigenlijk om ging is dat een deskundige zich dan uitlaat over de vraag, als je bijvoorbeeld met je telefoon of met een apparaat een paal aanstraalt, of je dan daar ook werkelijk bent. En hoe groot is die kans?
En volgens mij was er ook een onderzoekswens of die ontsleutelde berichten in de juiste volgorde waren gezet. Ja. Hè, van of dat klopte, of ook inderdaad als iets door de afzender was verzonden, of dat ook die ene afzender was, of misschien toch de ontvanger, om maar zo te zeggen.
Ja.
Volgens mij had het daar ook wel heel erg
mee te maken. Ja, en de chronologie. Dat vond ik dan nog wel een zinnig onderzoek.
Ja, want dan kan je een verhaal samenstellen in theorie, toch? Ja. Als je de volgorde verandert.
Ja, dat is zeker een begrijpelijke wens.
Van die zendmasten kunnen ze natuurlijk die deskundige nemen van de Deventer moordzaak. Die is de laatste natuurlijk.
Maurice de Hond.
En denk je dat die onderzoekswensen zijn niet heel gecompliceerd? Dus verwacht je dat het nog extra vertraging gaat opleveren? Want we hopen nu dat er in januari een inhoudelijke behandeling gaat komen.
Ik hoop het niet dat het zo is. Want eigenlijk hadden we al verwacht dat we vorig jaar een vonnis zouden hebben. En we zijn nu een jaar verder.
Ja.
En de inhoudelijke behandeling is nog niet bezig. Het vonnis staat nu ingepland voor 12 juni volgend jaar. Dus dat is nog een goede... 9 à 10 maanden wachten.
Ja.
Dus geduld is wel... Kijk, ik hou er sowieso rekening mee dat dit nog de komende 7 jaar ongeveer mijn leven is.
Maar wat is dat getal 7?
Als je gewoon naar andere grote strafzaken kijkt, met hoge beroep, cassatie. Misschien worden nog wel nieuwe mensen gearresteerd, die bijvoorbeeld meer aan de opdrachtkant zit. Ja, dit wordt gewoon onderdeel van je leven. Als je bijvoorbeeld naar het Holleder-proces kijkt, het gaat om zaken uit 2004, 2003. En het is nu al niet eens cassatie geweest.
Ja, dus daar moet je ergens vrede mee sluiten dat dit nog niet langer onderdeel zou zijn.
En dat is natuurlijk, ik wil dat het liefst snel is afgerond en zo, maar ik heb wel geaccepteerd dat dit gewoon lang gaat duren. Dus het feit dat het proces over moest, vond ik oprecht jammer en vervelend. Mm-hmm. Maar ik dacht wel van, dit hoort nu bij mijn leven gewoon. Ja.
Ik vond in dit proces één ding maar eigenlijk echt interessant. En dat is dat ik het Openbaar Ministerie deze keer weer wel wat duidelijker vond over de eventuele betrokkenheid van Ridouan Taghi als de opdrachtgever. Daar hebben we eigenlijk al die tijd weinig over gehoord. Maar daar werd nu wel wat over gezegd. En dat kwam een beetje omdat er een Poolse kroongetuige is, Onno. Die dan had gezegd dat een van de mensen die zou zijn betrokken bij die moordaanslag. Dat Peter werd geobserveerd door de Marokkaanse maffia. En dat je daar dus uit kon afleiden van, wie staat er aan het hoofd? En zij hebben toen wel hele duidelijke uitspraak gedaan dat of het nu uit de koker komt van Taghi of niet. Die gedachte is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Toen we begonnen wisten we niet waar we zouden uitkomen. Maar in de loop van het proces zijn er meerdere aanwijzingen gekomen dat de moord uit de hoek van Taghi zou komen. En het is in ieder geval invoelbaar. Mm-hmm. Wat vond jij daar nou van, Onno?
Nou ja, dat is natuurlijk een hele interessante gedachte. En wat ik mij dan afvraag, en Roos, misschien weet jij dat. Loopt er nu een echt gedirigeerd opsporingsonderzoek naar de opdrachtgever? Dus bijvoorbeeld, denkt men dan aan Ridouan Taghi? Loopt daar echt een onderzoek naar? Of lopen er nu een aantal andere onderzoeken, Iraklia, Hendon en nog een aantal, die straks worden samengevoegd en wat dan één onderzoek wordt, nou, en dat gaat fungeren als onderzoek
eigenlijk
tegen
nu al,
de opdrachtgever?
De uitvoerders, dat was het onderzoek Iraklia. Dat waren Delano G. en Camille E.
Ja.
En dat is dus uitgesteld. Dat is Schutter en de chauffeur, om maar even zo te zeggen. En Hendon was eigenlijk het onderzoek naar de lager erboven. En dat is nu samengevoegd al. Ik durf wel te stellen dat er echt nog wel onderzoek gedaan wordt aan die opdrachtkant. Maar ja, ik word daar ook niet over geïnformeerd. Dat is gewoon een onderzoek, denk ik, wat in het diepste geheim plaatsvindt. En ja, wat ze natuurlijk allemaal binnen kamers willen houden. Hoe dat vordert ook in het kader van het onderzoekbelang. Dus daar hoor ik ook gewoon heel weinig van. Eigenlijk wat nu bekend is, is hetgeen mij ook, ik weet niet meer dan nu naar voren is gebracht eigenlijk. Ja.
Nee, want het is natuurlijk wel iets wat natuurlijk boven de markt hangt in dit hele verhaal, dat dit, het is een proces over de moord op Peter R. de Vries, alleen dit zijn natuurlijk uitvoerders, dus er blijft altijd boven hangen van, je hebt nu met heel veel, we staan nu 9 man terecht, maar degene die wiens plan dit was, niet. Dat moet wel heel frustrerend zijn, lijkt me.
Dat is zeker frustrerend. Ja. In die zin wil je dat de onderste steen naar boven komt. Vind je het vervelend dat het heel lang duurt, dat strafproces? Maar aan de andere
kant, daar heb je wel geduld voor.
Maar aan de andere kant wil je ook wel juist dat die duidelijkheid er komt, natuurlijk. Ja. Dus dat neem je dan maar voor lief, natuurlijk. Dat het een proces wordt van heel veel jaren. Dus, maar ja, we zullen zien of we ooit ergens daarin uitkomen. He, er zijn geen arrestaties verricht. He, kijk, wat mij wel duidelijk is dat dit alles gebeurd is door de rol die mijn vader had voor de kroongetuigen. Ik denk dat vooral heel erg werd aangevoerd, ook door het Openbaar Ministerie. Of je echt in de EBI uitkomt of bij andere mensen van de groep of noem maar op. Dat zal moeten blijken. Of ik daar überhaupt ooit antwoord op krijg.
Ja, er was ook nog even de suggestie, als we het dan hebben over die opdrachtgever. Een van de advocaten die suggereerde, ja, misschien komt het wel van Holleder.
Ja, dat was wel
Ik begreep niet waar dat nou vandaan komt.
Geen enkele aanwijzing
of aanleiding voor om dat te veronderstellen. Het is niet eens een onderzoeksrichting. Nee. Die je zou kunnen bewandelen.
Nee, als je het dossier goed kent, dan ik moest er eigenlijk wel een beetje om beginnen toen ik het hoorde. Ja.
Hij bracht dat wel in de sfeer van, het ging natuurlijk om het terroristisch oogmerk. En het feit dat er nu bij die aanklacht, natuurlijk op meerdere punten is toegevoegd dat het gaat om het voorbereiden, medeplegen, medeplichtig met een terroristisch oogmerk. En hij wilde eigenlijk met dat betoog neerzetten in het hoofd van de rechtbank van het had net zo goed. Hè, dus kennelijk dan bij Taghi speelt dat wel direct. En dat die mindset zou hebben gehad van een terroristische aanslag. Maar dat dan niet zou hebben gespeeld als het zou gaan om een aanslag door Holleder. Dat was eigenlijk zijn reden om dat te zeggen, deze advocaat.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Hè? Want als we het even strafrechtelijk bekijken, Onno, dan praat je bij een terroristisch oogmerk over. Wat zou jij dan zeggen?
Een terroristisch oogmerk, dat is natuurlijk dat je een feit pleegt met de bedoeling om mensen vrees aan te jagen of om de overheid iets te laten doen of iets te laten dulden wat onrechtmatig is. Of om bijvoorbeeld, en dat speelt dan hier, constitutionele, grondwettelijke instanties, bijvoorbeeld de rechtspraak, te ontwrichten. En dat zal natuurlijk hier het speerpunt zijn waar uiteindelijk het Openbaar Ministerie, wat betreft het terroristisch oogmerk, naartoe gaat redeneren. Je vermoordt, dat speelt dan niet in dit proces, maar dat is het hele plaatje. Je vermoordt een advocaat. Je vermoordt een familielid van de kroongetuige. Je vermoordt de vertrouwenspersoon van de kroongetuige. En dat doe je om de rechtspraak ertoe te bewegen er maar vanaf te zien.
Ja, of iedereen angst in te boezemen die er maar iets mee maken heeft, lijkt me. Ja. Maar wat heeft dat terrorisme-oogmerk, wat gaat dat voor consequenties hebben? Want het lijkt mij heel als leek eigenlijk heel plausibel. Want ik bedoel, juist het filmen en het verspreiden en het op die plek. Het was duidelijk dat iedereen de hele wereld moest zien. Het is niet in het geniep iemand laten verdwijnen, zeg maar. Dus daarmee denk ik dat dat... nou, nogmaals, als leek dat dat best wel aangevoerd kan worden. Wat voor gevolgen zou dat voor hun kunnen hebben voor de strafmaat bijvoorbeeld?
Strafverzwarend.
Ja. Maar kom je dan in een hele andere leak van soort straffen? Is dat niet zo simpel gesteld?
Het is lastig te zeggen eigenlijk. Ook omdat bijvoorbeeld, volgens mij, ik weet niet 100% zeker, maar echt bij de uitvoerders zelf, hè, de schutter en de chauffeur, is volgens mij niet het terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Omdat zij louter uitvoerders zijn. Maar inderdaad bij de hogere schakels, om maar te zeggen, en de filmers. Is dat wel weer gedaan. Ja. Maar die filmers hebben weer bijvoorbeeld niet de trekker overgehaald. Ja. En weer een andere betrokkenheid. Ja, hè, dus natuurlijk zal het strafverzwarend zijn. Maar de vraag is of zij dan bijvoorbeeld een hogere straf krijgen dan de schutter. Ja, ik kan niet op vooruit lopen. Ja, maar
hoger dan de schutter kan al haast niet meer. Want daar zit je al aan levenslang.
Ja, je zit natuurlijk al aan levenslang. Ja. Of je het krijgt, is afwachten natuurlijk. Oordeel van de rechter.
Ja. Maar in deze zaak vind ik het zelf in ieder geval wel logisch. Dat er een terroristisch oogmerk aan vastgeplakt wordt.
Ja, ik vind het
met het filmen, de plek in Amsterdam. Hoe alles al heeft bewogen in deze zaak. Hè? De broer van de kroongetuige die vermoord wordt. De advocaat van de kroongetuige die vermoord wordt. Ik begrijp wel dat je op zo'n manier, een angst kan aanjagen aan de bevolking. Het is niet als in de oude tijden met de maffia, dat mensen in het beton en diep in de zee worden afgestort en je hoort nooit meer van ze. Zoals Jimmy Hoffa in Amerika bijvoorbeeld.
Ja, Peter, en niet eens alleen aan de bevolking, hè, maar ook aan functionarissen in de rechtspleging.
Ik wou net zeggen, wat een gewoon een man thuis heeft.
Officieren van justitie, rechters en bijvoorbeeld vertrouwenspersonen.
Ja, het was juist voor mij, mijn vader, een belangrijke drijfveer om te doen. Nou, wat er met Dirk Wiersum was gebeurd, nu moet juist het signaal komen, en je hebt dat signaal toen ook gegeven in de pers, dat mensen juist opstaan als dit soort dingen weer gebeuren. En dat was juist om een soort weerwoord te bieden aan dat terrorisme wat eigenlijk al bij Dirk Wiersum het geval was.
Dus het wijzigen van een telastenlegging met terroristisch oogmerk, dat sluit naadloos aan bij die situatie natuurlijk. Ik vind het volstrekt begrijpelijk.
Ja, nou, in ieder geval was advocaat Van der Horst het er niet mee eens. Die begon helemaal aan het begin van de opening van het proces. Zei hij van dat ze nou terroristisch stempel opgedrukt krijgen, vind ik allemaal helemaal niets. En toen vond ik het wel interessant hoe deze voorzitter soms ook heel droog kan reageren op een bepaalde zaak. Want die zei toen meteen van, nou, u heeft nu uw frustratie kunnen uiten, omdat het namelijk helemaal geen onderzoekswens aan verbonden was. Ja. En die voorzitter, die doet dat wel heel erg, heel erg goed en scherp. Hè? Wat vind jij?
Nou, ik wil niet nu een recensie geven over hoe ze het doen. Wat ik bij mezelf dacht, van er staat een cliënt bij die met een capuchon en een mondkap op zit. Ja. Denk ik, daar vind ik uiteraard wat van. Maar dat vind ik nou niet heel handig als je wil verweren tegen een terroristisch oogmerk. Als je dan op zo'n manier kleedt. Nee. Maar dat is meer een soort wat ik in mijn hoofd dacht.
Ik zag op Twitter voorbij komen van, waarom zegt de rechtbank niet, zet dat ding af. Ja, dat kan de rechtbank natuurlijk doen.
Er werd wel tijdens een vorige zitting gezegd van, er werd nu ook weer een opmerking over gemaakt. En tijdens de vorige zitting werd wel gezegd door de voorzitter, als ik met u in gesprek ga bij de inhoudelijke behandeling, dan zou ik het wel op prijs stellen dat u dan uw capuchon en mondkap afdoet. Ja. En dat ik u kan zien. En toen werd er een opmerking gemaakt door de advocaat inderdaad. Van die rechtbanktekenaars, die zijn zo goed tegenwoordig. Ja, dan moeten die misschien dan wel even op een andere plek gaan zitten weer. En daarvan zei de voorzitter van, we hebben hier gewoon wel persrichtlijnen. Die mogen hier gewoon aanwezig zijn. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat tijdens de inhoudelijke behandeling.
Ja, ik zag twee verdachten met capuchon op. Waarvan er één ook nog een mondkapje op had. Maar die ander was zijn gezicht onbedekt. Dus
nou, dat is de laatste, is de aanstuurder van die filmers. En de eerste die met dat mondkapje, dat is dan de verdachte moordmakelaar. Ik denk overigens wel dat de voorzitter het goed doet om het zo nu even te laten gaan. Omdat het ook belangrijk is dat er niet meteen een hele ruzieachtige sfeer ontstaat. Of mensen niet meer willen komen tijdens deze pro forma's of regiezittingen. Hè, als het nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Ik denk dat dat wel belangrijk is dat hij dat goed doet. En jij zegt dat heel slim, Royce. Het is natuurlijk ook voor hun eigen imago niet zo verstandig om daar op deze manier te zitten.
Ja, ik was echt benieuwd. Maar hoe irriteer je daaraan en dat soort dingen? Dat zijn natuurlijk...
Nou, ik zeg wel vaker. Kijk, deze... ik heb wel een bepaalde overtuiging over de rol van bepaalde mensen die hier in de rechtszaal zitten.
Mm-hmm.
En dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn of mede verantwoordelijk zijn voor de dood van mijn vader. Dat zeg ik nogmaals op basis van wat ik zelf vind en voel. Dan kunnen die mensen al niet lager voor mij zinken en zo. Dus dan denk ik al van, ja, moet ik me dan gaan ergeren dat iemand met een capuchon op zit, of dat die onderuitgezakt zit, of mij niet aankijkt, of noem maar op. Denk ik, ja, ze hebben naar mijn mening al het laagste van het laagste gedaan wat ik me ooit kon verzinnen. Dus ja, dan ga ik me niet nog aan ergeren dat iemand een capuchon op heeft. Tuurlijk zou ik ooit iemand wel eens in de ogen willen kijken of willen zien, maar dat is niet hetgene waar ik wakker van lig.
Nee, dat niet. Hoe kijk je naar de nabije toekomst? Er komt nog een zitting in november, nog een regiezitting.
Dat is een proforma-zitting weer. En daarna is volgens mij de volgende zitting de eerste dag van de inhoudelijke behandeling. Ja. En dan, daar zijn volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, 12 dagen voor uitgetrokken.
Ja, je zou, als je nu kijkt naar wat er op het programma staat, hè, er worden binnenkort nog een paar dagen zijn er nog verhoren bij de rechtercommissaris. Ja. Dan liggen er nog die paar onderzoekswensen. Nou, dan zou je toch denken dat ze die inhoudelijke behandeling moeten kunnen gaan halen, die planning.
Dat lijkt mij ook, maar ik had ook verwacht dat er vorig jaar vonnis zou zijn. Nou, dus
dat is
ik durf niet te hard te hopen. Dus ja, ik zie het wel. Ja.
Wat houd je nu het meest bezig in deze zaak? Wat zijn onderdelen van deze zaak waar je misschien 's nachts wel eens in je bed nog over aan het puzzelen bent? Of aan het waar jij. Wat houd je daar het meest in bezig?
Nou, ik denk dat de inhoudelijke behandeling voor ons verreweg het zwaarst zal zijn. Dan zullen ook weer beelden, compilaties getoond worden. Ik heb bijvoorbeeld nooit die beelden van die filmers zelf gezien. Dat heb ik altijd ontweken, heb ik ook nooit willen zien. Wil ik dat bij zo'n rechtszaak wel gaan zien ineens? Mm-hmm. Ik denk het niet. Ik denk dat ik dan de rechtszaal uitloop. Maar misschien zeg ik toch van, goh, ik wil alles van zo'n strafzaak toch meemaken. Omdat ik ook alweer de neiging heb van, goh, ik wil alles weten. Dat zijn dingen waar ik dan mee bezig ben. En ik ben wel blij dat ik aan de uitvoerkant in ieder geval heel veel antwoorden heb. Ik weet ook bij een heleboel strafzaken, bijvoorbeeld bij Nicky Verstappen, daar is gewoon een veroordeling in hoge beroep. Maar dat de ouders nog steeds heel veel vragen hebben over wat is er toen gebeurd. Omdat ze toch minder informatie hadden. En bij mij, omdat er ontsleutelde chatberichten zijn, dat de verdachten meteen gearresteerd zijn, zijn bij mij wel heel veel vragen van minuut tot minuut. Eigenlijk wel duidelijk wat er in ieder geval op die 6 juli is gebeurd.
Ondanks dat.
Dus ik heb wel heel veel antwoorden gekregen. En dat geeft op een bepaalde manier ook wel heel veel rust. Kijk, waren er nog steeds bepaalde verdachten aan die uitvoerkant niet? Of was er eigenlijk nog steeds één groot zwart gat over, wat is er nou precies daar gebeurd? Maar heel veel is vastgelegd.
En anders zou je fantasie daarover blijven gaan op een vervelende manier. Ja. En nu, hoe kan je dat...
Bijvoorbeeld, wij waren heel lang toch bang dat mijn vader iets van meegekregen heeft wat er op die 6 juli is gebeurd. En van heeft hij misschien de schutter aan zien komen of iets. Of heeft hij toch nog gevoel of misschien angst gehad of zo. Dat is iets waar je als familie natuurlijk heel erg mee zit. En ik heb nu wel op basis van onderzoeksinformatie dat mijn vader eigenlijk niks doorgehad heeft van wat er gebeurd is. Ook omdat hij is van achter benaderd en noem maar op. Dus die antwoorden hebben gek genoeg op een bepaalde manier ook een klein beetje gerustgesteld. Dat ik blij ben dat ik dat weet in ieder geval. Maar er zullen nog steeds verrassingen, denk ik, op ons pad komen. Ook omdat inderdaad niet alles duidelijk is bij de laag daarboven. Zal het toch wel misschien over een paar jaar weer ineens het nieuws gaan beheersen.
Ja. Hey.
bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Hey Royce, waar hangt het shirt van Nicky Verstappen nou?
Die hangt nu op mijn werkkamer. Ja. Ja. Ja, ik heb daar toestemming eigenlijk voor gevraagd aan de familie Verstappen. Omdat het zo'n bijzonder shirt was voor mijn vader. Heb ik gezegd tegen Bertie, goh, ja, het is eigenlijk het shirt van Nicky. Het is eigenlijk jullie shirt. Wat willen jullie dat ik daarmee doe? Ik zou het heel mooi vinden als ik het zelf kan houden. Maar ik begrijp natuurlijk heel goed als jullie zeggen van, goh, we willen dat terug hebben. Dus toen zei ze van, nee, Royce, we zouden het fijn vinden als jij het houdt. En nu hangt het, Kelly heeft de kamer van de stichting en daar zitten alle prijzen, het archief en noem maar op, zit allemaal op haar kamer. En ik heb alleen het shirt van Nicky achter me hangen.
Nou, dus, dat is toch mooi.
Ja. Mooi.
Het gaat wel goed met de foundation, hè, trouwens. Ik vind dat Kelly wel flink aan de slag is
zeker,
gegaan.
Zeker, ja. Ja, nee, die leveren echt heel goed werk. En echt wel. Ik zie haar elke dag bijna op kantoor. Dus, en waar vroeger mijn vader zat, zit nu Kelly. En dat is gewoon wel heel fijn. En daardoor ben ik ook. Ik heb formeel geen rol binnen de foundation. Maar ja, heel vaak loop je natuurlijk bij elkaar binnen. En denk je even mee en krijg je heel veel mee. En dat vind ik wel heel fijn. Ja.
Hey, nou, hartstikke mooi dat je hier even was bij ons. Ja. Want we hebben elkaar in de rechtszaal niet veel kunnen zien tijdens het proces met dat glas ertussen. Ja. Maar we gaan naar de volgende zitting en kijken hoe dit zich allemaal ontwikkelt in de komende tijd.
Ja. Nou, inderdaad, Royce de Vries, heel erg bedankt voor je komst.
Ja, dank je, Royce.
Dit was Crime de la Crime. Abonneer je via je favoriete podcast-app om niets te missen. Tot volgende keer.